I think it was it Bill Gates that said, somebody asked him what richest man in the world at the time, and somebody asked him, what's the biggest threat to Microsoft? And he turned around and said, it's that guy or that girl sat in a garage somewhere building that idea that we have not even thought about yet. That's what I'm scared about.
Dit is Voorlopers, een podcast van Dustin. Ik ben Femke de Wild. In deze podcast onderzoeken we de belangrijkste trends die de toekomst van IT-professionals en van onze samenleving beïnvloeden. In korte series van 3 afleveringen wordt telkens een ander thema belicht. In deze serie onderzoeken we de toekomst van werken. Welke invloed hebben zowel technologiereuzen als start-ups hierop? Je hoorde Michael Wheeler Wyatt, manager van het team dat Google Chrome naar het bedrijfsleven wil brengen. Ik spreek hem online over innovatie, de kracht van de cloud en de grootste uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen. Maar eerst ga ik op bezoek bij Sophie Opdenkamp, Managing Director van de Next Web Spaces, een technologiehub met 3 locaties in Amsterdam en onderdeel van het Google for Startups netwerk. Sophie stelt zich aan ons voor, vertelt waar startups op dit moment mee bezig zijn en schetst een futuristisch beeld van virtuele kantoren en goed geklede avatars.
Ik ben Sophie Opdenkamp. We zijn bij T&W Spaces. Dat zijn TNW's coworking spaces voor snelgroeiende techbedrijven en techtalent. En daar hebben we 3 locaties van inmiddels in Amsterdam. We zijn nu op onze city-locatie en er zitten hier ongeveer 65 snelgroeiende techbedrijven. En het zijn voornamelijk internetsoftwarebedrijven.
Nou zijn we in het hart van de technologie, hè? Jullie noemen dit de heart of technology.
Yes. Ja?
Hoe gaat tech the future of work beïnvloeden, denk je?
Jeetje, ja. Hoe gaat tech, hoe niet eigenlijk, hè? Op allerlei verschillende manieren. Als je het even hebt over start-ups, want daar zitten we nu in. Start-ups bepalen eigenlijk de richting van de innovatie en de bedrijvigheid en de toekomst van de economie. Dus de ontwikkelingen komen hier vandaan, zou ik zeggen. En dat zit in heel veel verschillende industrieën. Er zit hier, hier achter jou zit Health Plus AI bijvoorbeeld. Dat is een health tech start-up. Daar zie je er heel veel van, aangezien de zorg overspannen is. Maar je ziet ook in de productivity, team collaboration, tools, software, zie je een hele grote aanwas aan verandering. Allerlei andere industrieën ook nog.
Ja, want als je kijkt naar het afgelopen jaar, wat er is gebeurd, kan je dan zeggen van nou, een aantal start-ups zijn eigenlijk afgevallen, of dat die ontwikkeling loopt minder hard en op bepaalde terreinen gebeurt er echt meer?
Nou, ik zou niet zeggen dat er start-ups zijn afgevallen, dat absoluut niet. Maar want ja, in principe is een start-up juist gebouwd om te kunnen veranderen. Hè? Dus een start-up zou juist moeten kunnen meebewegen met de markt. Maar er is wel minder, of tenminste, er was al heel weinig risicokapitaal. En dat is wel wat early stage startups nodig hebben om hun dromen te realiseren. Dus dat is moeilijk en wellicht ook wel moeilijker geworden. Maar je ziet ook juist gewoon dat er versnelling is, omdat de vraag naar de technologie die wordt geboden is vergroot.
Hij is vergroot en is hij ook veranderd? Zie je dat er een duidelijke vraag naar andere dingen is? Je noemde al die health.
Nou, precies. Dus vergroot in de zin van, nou, in de health sector is denk ik vrij evident. Maar als je denkt aan productivity tools, zoals hier in het pand zit Miro. Miro is een heel snel groeiend techbedrijf. Die is in de pandemiejaar keer 1000 gegroeid. Dat is een team collaboration software hebben zij. Dus je kan een soort online digibord voor brainstorming en verschillende teams tegelijk en klantenwerk. Zij zijn dus enorm gegroeid. En dat komt door de vraag, als iedereen thuis zit. En niet alleen bedrijven die al gewend waren aan dit soort tools te gebruiken, maar ook hele grote corporates die opeens een switch moeten maken naar het gebruik van dit soort tools, dan gaat het hard.
Ja, Zie je ook dat er start-ups zijn die inderdaad die een shift hebben gemaakt? Die eerst iets anders deden en die nou denken van... nou, we moeten wat we bieden of wat we aan het ontwikkelen zijn aanpassen?
Ja, zeker. Dus een andere industrie, HR. Voor als je in HR werkzaam bent, dan is je baan ook enorm veranderd. Als je opeens online moet gaan recruiten. En de hele experience van het hiring proces en de recruitment hiring proces en eigenlijk de experience van de kandidaten wordt heel belangrijk. En het moet allemaal heel persoonlijk en goed, maar het moet ook allemaal online. Dus er is bijvoorbeeld één start-up hier in het pand, start.com. En zij focuste zich eerst op customer experience feedback. Dus wanneer je een product had gekocht en of je blij bent met de service. Zijn ze nu helemaal op candidate experience feedback gaan zitten. En dat heeft ze ook een enorme groei bezorgd. Omdat daar dus behoefte aan was. En eigenlijk was hun software er al. En het enige wat is veranderd is eigenlijk gewoon de doelgroep en
de gebruiker.
En natuurlijk is het product daar ook op aangepast. Maar daar zijn zij dus nu heel goed in geworden en hard in gegroeid. Dus.
En je noemde Health. Kan je uitleggen waarom dat belangrijk is? En wat is daar gebeurd op dat gebied?
Ja, nou... veel van de healthzorg werd al jaren eigenlijk steeds meer uitbesteed aan robots, zeg maar, aan AI. Je hebt veel de eerste lijn zorg, dus wanneer iemand licht depressief is of zich niet lekker voelt. Dan heb ik het even over geestelijke gezondheid bijvoorbeeld, maar het zit ook in gewoon medische gezondheid. Maar op het gebied van geestelijke gezondheid, stel je voelt je niet lekker en je hebt een huisarts nodig, nou... De markt was erg overspannen. Dus de eerste lijn zorg is uitgesteld eigenlijk. Maar er zijn heel veel apps die daar een antwoord op kunnen geven. Er zijn heel veel apps die jou kunnen begeleiden. Eigenlijk als een soort online coach. Om te zorgen dat je je beter gaat voelen. Zo werken we ook met OpenUp. Dat is een partner hier. En zij hebben een platform waar mensen gebruik van kunnen maken. Vooral bedrijven. Ook veel start-ups maken er gebruik van. Waarbij je eigenlijk een abonnement hebt op geestelijke gezondheidszorg. Dus op therapie. En dat is én heel belangrijk omdat de zorg overspannen is. En het is belangrijk omdat de therapie zit niet meer in je basisverzekering. Dus mensen gaan het überhaupt al niet snel doen. Dus het is ook wel heel belangrijk dat je als bedrijf daarop in gaat spelen. En zorg dat je zo'n abonnement afsluit voor je mensen.
Kan je uitleggen wat er bij jullie... jullie hebben allemaal coworking spaces hier.
Ja.
Wat er veranderd is het afgelopen jaar? Los van de start-ups, wat zij doen. En welke kant, maar jullie zelf als bedrijf, wat heb jij zien gebeuren?
Ja, precies. Want wij bieden natuurlijk ook eigenlijk een antwoord op the future of work. het is grappig, want als je dus als je iemand vertelt dat je in de kantorenbusiness zit. Dat is een manier om uit te leggen wat ik doe. Dan zeggen mensen, oh jeetje, dat zal wel heel lastig zijn nu. En niemand gaat meer naar kantoor, dus jouw baan is dood eigenlijk. Terwijl dat is... Juist niet zo, omdat wij zitten in een flexibele coworking space markt. En dat is precies waar steeds meer bedrijven behoefte aan gaan hebben. Omdat ze denken, ik ga niet meer een 5 of 10 jaar lease op een kantoor afsluiten. Sowieso is dat, en de volgende generatie vindt het sowieso een heel lastig fenomeen om dat soort dingen te hebben. Steen en wat dan niet, je bouwt een start-up, waarom moet je dan office managers hebben en iemand die zich gaat bemoeien met de kantoren? Dat is eigenlijk niet meer helemaal van deze tijd. En je ziet dus dat niet alleen start-ups dat begrijpen, maar steeds meer grote bedrijven ook zeggen, hey, we willen een pilot gaan doen, we willen gaan kijken, kunnen we ons eigen vastgoed afstoten en kunnen we alleen maar met abonnementen gaan werken met bepaalde office operators. Dus dat we mensen de keuze laten half thuiswerken en half heb je een abonnement op een coworking space naar keuze, zeg maar. Dus daar gaat dat heen. Dus dat is een.
En is dat, gaat het daarheen omdat bedrijven nu hebben gezien van de wereld kan in één keer veranderen. Er kan een crisis ontstaan en dan hebben we andere behoeftes.
Ja.
Dus je bent flexibeler om te reageren. Hè? Je kan je huur opzeggen als het even tegen zit.
Ja, zeker.
Of is het ook gewoon inherent aan hoe de manier van werken verandert.
Ja, ik denk dat het is ook een trend in de zin van dat mensen niet meer op die manier hechten aan spullen. Het is niet meer per se cool om een eigen auto te hebben. Het is net zo cool om een subscription te hebben op een auto of op een scooter of een elektrische fiets, toch? Het is niet meer van, oh, ik heb die auto, het is van mij. Het delen, de share economy wordt eigenlijk veel hipper. En ik denk dat dat voor een grote groep mensen al zo is, maar ook een nog veel grotere groep mensen helemaal niet. En is het nog steeds een droom om gewoon je eigen auto te kunnen hebben en je eigen huis natuurlijk. Maar het gaat steeds meer richting deal economy. Dus het is ook zo dat mensen gewend zijn geraakt aan het idee van, ik heb het niet. Het is niet mijn kantoor, ik deel. Het is een abonnement. En zich daar juist prettiger bij gaan voelen.
Heb je andere tools nodig, denk je, in de toekomst? Of welke tools heb je nodig om die hele nieuwe manier van werken mogelijk te maken?
Ja, goede vraag. Dus ik denk dat online communities en netwerken zoals TMW steeds belangrijker worden. Omdat ze dus verbinden zonder dat je fysiek bij elkaar bent. Ik denk daarnaast dat de coworking spaces niet meer alleen in de steden gaan zitten, maar eigenlijk dat je een soort decentraal netwerk krijgt van kleine communities en kleine fysieke plekken waar je vandaan kan werken en waarbij je op een slimme manier aangesloten bent met de rest van je bedrijf. Dus op zich zou dat een hele positieve ontwikkeling zijn, waarin mensen gewoon de bedrijvigheid ook brengen naar de Achterhoek en niet alleen maar in de Randstad.
Zijn daar al initiatieven om zoiets in de Achterhoek te doen?
Nou, een vriend van mij is daar toevallig mee bezig. Die noemt dat volgens mij de Achterhoek, de Silicon Achterhoek. Maar dat staat nog in de kinderschoenen. Maar het zou me helemaal niet verbazen als het daar inderdaad heen gaat. Want daar zijn ook heel veel leegstaande panden waar je iets mee kan. En als het allemaal op een duurzame manier weer opnieuw gebruikt kan worden, dan zou dat hartstikke mooi zijn.
Heb je nou vanuit de investeerderskant grote veranderingen gezien? Is er een andere vraag? Zijn ze echt op zoek naar andere mensen of naar andere start-ups?
Nou, het is natuurlijk, investeerders investeren altijd in wat de trend is en wat upcoming is. Dus dat is niet veranderd. En als dat nu health tech is en productivity en fintech, dan zitten ze daarop en AI uiteraard. Dus dat is niet zozeer veranderd. De overheid is ook heel goed bezig om de wetgeving en regelgeving aan te passen, zodat het voor start-ups makkelijker wordt om investeerders aan te trekken en dat er betere taxregelingen zijn. Zodat je niet, bijvoorbeeld stel een investeerder waardeert jou op 30 miljoen. Dan zegt de Belastingdienst, oh, je bent 30 miljoen waard. Terwijl je hebt nog geen euro verdiend, hè? Dus dan moet je opeens belasting gaan betalen over die 30 miljoen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of op die manier promoot je niet een goed start-up klimaat. Dus dat zijn dingen die al veranderd zijn, maar waar de overheid goed mee bezig is.
Ik las vanmorgen op NOS.nl dat de Verenigde Staten 250 miljard... Mm-hmm. In de techsector gaan hier dan de vlaggen uit als er zo'n bericht. Hebben jullie daar baat bij? Of is dat echt te vroeg om daar iets van te zeggen?
Ik zou niet zeggen dat wij daar baat bij hebben. Ja, er zullen meer bedrijven misschien. Kijk, er is sowieso een hele grote aanwas van bedrijven die ook de UK denk ik overslaan en in Amsterdam hun Europese headquarters opzetten. Er zit hier ook ongeveer 40% is internationaal. Maar wij proberen ons natuurlijk ook juist te focussen op de Nederlandse economie en vanuit hier uit de bedrijvigheid te vergroten. Dus ik denk eerder dat dat tot heel veel tot misschien chagrijn leidt bij de start-up wereld in Nederland. Van ja, waarom lukt dat ons niet? Waarom pompt de Nederlandse overheid niet dat soort bedragen in start-ups?
Als jij nou een beeld schetst van over 5 jaar, hoe de future of work, hoe het er dan uitziet, waar zitten we dan te werken? En hebben we überhaupt nog hele grote bedrijven? Hebben we heel veel start-ups? Hebben we heel veel freelancers? Wat denk jij? Waar zitten we?
Ik denk dat, wat de meeste mensen voorspellen is dat de volgende generatie ongeveer 6 baantjes tegelijk zal hebben. De gig economy, zoals we het noemen. Dat heeft denk ik heel veel voordelen. Je kan overal je werk doen. Als jij op Bali wil zitten, dan doe je het vanuit daar. Of je woont dus in de Achterhoek en je doet het daar. En het maakt niet meer uit, je hoeft niet fysiek ergens te zijn. Er zijn waarschijnlijk door middel van blockchain en crypto meer democratische manieren om die zes baantjes te kunnen hebben en daar wel eerlijk voor betaald te worden.
Want hoe kan crypto en blockchain daaraan bijdragen?
Nou, je hebt hier bijvoorbeeld zit ook Catalysis. En Catalysis helpt contentmakers geld verdienen op een eerlijke manier. Dus je content krijgt eigenlijk een bepaalde... Ze hebben een soort slimme tools waarbij je content een bepaalde tag meekrijgt. En als je dat publiceert en mensen copy-pasten het... dan elke keer als het weer wordt gepubliceerd verdien je eigenlijk een klein beetje. Heel logisch, hè? Maar dat is eigenlijk een manier waarop je het democratiseert en zorgt dat... Hetgene wat jij hebt gemaakt ook van jou blijft.
Het geautomatiseerde auteursrecht.
Ja, precies. Ja. Ja, dus een veel snellere manier van dat je auteursrecht eigenlijk.
En denk je dat dat de toekomst is?
Ja.
Dat je, iedereen is eigenlijk zijn eigen werkgever. En,
ja, dat denk ik zeker. Alleen dat heeft ook dan weer challenges waar en daar zijn nog niet oplossingen voor. Van, nou ja, hoe werkt het dan met... de eenzaamheid die daarbij gemoeid kan zijn. Ik kan me voorstellen, een bedrijf heeft en een team heeft natuurlijk ook een psychologische functie. En geeft je een gevoel van saamhorigheid. Het heeft ook een functie van bescherming. En dat moet allemaal op andere manieren geregeld worden. Maar je ziet dus dat daar dus al mensen mee bezig zijn. Zoals dat OpenUp, wat ik al vertelde. En de online communities waar je bij kan aansluiten. Catalysis en andere blockchain technologie die je helpt om de baas te zijn over je eigen werk. Die kant gaat het op.
En als nou iedereen zijn eigen werkgever is en van overal kan werken, wat betekent dat voor grote bedrijven bijvoorbeeld nu? De softwareleveranciers, verdwijnen ze? Moeten ze op een andere manier gaan denken over hun personeelsbestand? Heb je daar een idee van? Iedereen die voor je werkt, of dat nou in dienst is of iedereen zelfstandig, hoe hou je ze samen? Is daar bijvoorbeeld VR? Zijn er dat soort technieken waarvan je denkt, waarvan je ziet dat die in opkomst zijn?
Hoe heet het nou? Ik zit enorm na te denken. Je hebt zo'n online... het is een soort Second Life-achtige omgeving. Ja, het is nog niet op VR, omdat VR is nog steeds een beetje moeilijk. Want je moet helemaal zo'n bril op en je moet sensoren hebben, et cetera. Maar dat wordt, een aantal jaar heb je gewoon... zijn alle communities, zijn een 3D-experience. Daar ben ik van overtuigd. Maar je hebt nu wel al 2D-experiences die wel hetzelfde gevoel geven. Waarbij, dan kan je dus... je ziet eigenlijk je medewerkers lopen als een soort poppetjes, als een avatars. Dus het lijkt gewoon op een game. Je ziet een huiskamer of je kantoor, letterlijk virtueel. En dan kan je even in de koffiehoek gaan zitten. En daar kan iemand naast gaan zitten. Dus dan loop je daar eigenlijk heen, je poppetje. En dan kan je vanaf daar een chat beginnen. Of je hebt een presentatie en dan gaat iedereen naar de presentatieruimte. Gaat je poppetje daar ook heen. En dan wordt het scherm overgenomen en is er een presentatie. Nou, dat is nu voornamelijk gewoon heel grappig en lachen. En je gaat, het staat aan op mijn computer, maar ik ga er bijna nooit heen. Want het is ook afleidend eigenlijk. Maar ik denk dat wanneer het echt meer een ervaring wordt van... ik ga naar mijn werk, ik zet mijn VR-bril op en ik zit erin en ik zie iedereen. Daar gaat het heen. Dat het dan wel echt het gevoel van connectie kan...
Ja, een soort virtual headquarter.
Ja.
Gevoel.
Dus,
heb je het idee dat als je hier rondloopt dat de next big thing ertussen zit? Waar denk jij, zou jij op inzetten? Persoonlijk.
Ik zou inzetten op The Fabricant. Dat is een start-up die hier zit. En dat is een fashion, a digital fashion house. Dus zij maken digital only fashion en haute couture. De creaties die zij maken, dus digitaal, in 3D, worden in de blockchain, in NFT's verkocht voor nou, 19.000 euro, dat soort bedragen. Omdat mensen het dus zien als kunst. En die expressie, de vorm van expressie, die dus niet They waste nothing but data, is wat ze zeggen. Dus ze zijn, het is vrij activistisch richting de fashion-industrie. Want nou ja, iedereen wil daar verandering zien. Al die collecties die maar worden verbrand over de hele wereld. Het is gewoon best wel belachelijk. En wat zij zeggen is, de enige echte change die er kan zijn is, we gaan gewoon naar digital only. En je kan dus straks in virtual reality, kan ik mijn eigen outfit aan hebben. Die ik digitaal heb gecreëerd of via hun blockchain community heb gedesigned. Dus ze hebben hele slimme tooling. Ze helpen fashion brands met het digitaliseren eigenlijk van hun sampling en designproces, waardoor ze al heel veel verspilling tegengaan. En het promoot daardoor ook eigenlijk meer een soort on-demand fabricatie. Dus pas als een collectie helemaal te gek is en mensen fan zijn, dat het eigenlijk dan pas wordt gefabriceerd. Nou, en dat zie je al steeds vaker, on-demand shopping. Dus het bestaat nog niet product als je het hebt gekocht. Dan wordt het pas gemaakt. Nou, dat is al een hele mooie ontwikkeling. Maar zij focussen zich echt op digital only. Want zij geloven de generatie van de toekomst, en dat is al gaande, want ik weet dat van mijn stiefkinderen, die zijn pubers, die geven gewoon hun zakgeld aan digital skins en collectibles, zoals ze dat noemen. Dus in hoe je in Fortnite eruit ziet en wat voor shields je hebt, et cetera. Dat wordt allemaal designed. Dus zij...
En als je hoofdkantoor dan ook virtueel is, dan kan je daarin naar je werk.
Ja,
terwijl
precies.
Je zelf op het strand
ga je
zit,
in je digital of je Louis Vuitton jurk of iets wat je helemaal zelf hebt gecreëerd of van een designer ergens in Tokio die dat in de blockchain heeft gemaakt die je misschien eerder nog nooit had gezien. En het is democratisch, want je kan het betalen, want ja, het is digital, dus het kunnen kleine bedragen zijn. Ik zou daar mijn geld op inzetten.
Ik ben altijd wel benieuwd dat digitaal en virtueel klinkt heel ecologisch. De gedachte erachter is dat ook. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben bedrijven natuurlijk grote servers nodig. En zijn er datacenters.
Ja,
en
klopt.
Is daar heel veel verkeer.
Ja.
Zie je daar een ontwikkeling in? Is dat ook iets waar startups dan weer innovatie kunnen brengen?
Ja, dat type innovatie komt echt uit Delft en de andere universiteit. Ik ben daar eerlijk gezegd geen expert, maar ik weet zeker dat er van alles in gebeurt. Ik zit hier meer in de internetsoftware. Dus de high-tech is wel weer een andere hoek. En dat is absoluut heel belangrijk. Dat er inderdaad veel wordt geïnvesteerd in de R&D rondom green tech, clean tech, biotech. Daar komen de solutions vandaan die dat type problemen kunnen oplossen.
Digitale mode, virtuele vergaderruimtes en apps die ons gezonder en zelfstandiger maken. In de Next Web Spaces wordt onze toekomst bedacht en vormgegeven. Google for Startups is sinds de opening van Spaces een van de belangrijkste partners. Het bedrijf biedt startups toegang tot hun producten en geeft onder andere trainingen. Michael Wheeler-Wyatt werkt voor Google. Ik spreek hem online.
My name's Michael Wheeler-Wyatt, based over in the UK, just outside London. I work for Google, obviously, and I look after Chrome Enterprise go-to-market across EMEA.
Als hoofd van een sales team ziet Michael van dichtbij wat bedrijven op dit moment nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst die Sophie schetst. Wat is de belangrijkste ontdekking die bedrijven het afgelopen jaar hebben gedaan? En waar lopen ze tegenaan?
People have realized that the power of the cloud is even stronger than everybody thought. You know, cloud gives you that access to applications and your work tools in a really secure and mobile way, and it enables you to work anywhere. Okay, so I think companies it's going to accelerate. If a company's not looking at a cloud, going into the cloud, I think coming out of the pandemic, this is really going to make CIOs and CTOs and the board think about their technology a little bit differently. So, you know, these old legacy devices, these on-prem data centers, they're just not needed anymore. You know,
you think it will disappear completely?
Not completely.
Or will there be like a hybrid situation?
Yeah. I think it depends. It depends the type of company and the work that they're doing. So, for example, some big regulated banks or some healthcare companies, they have to have on-prem data. So there's always going to be that that raft of companies that will want to, you know, own their own data and have their own in-house systems. But generally, for the large majority of companies now, with the growth of, you know, software as a service and the internet, you know, I think the majority of companies can do most of what they want to do within IT based on the cloud.
Do you believe in a hybrid situation where we combine physical and online? How do you see that?
Yeah, I think provided that the technology can support that, I think that's a natural progression for companies. I think giving people the flexibility to work where they want to has got to be the future. I remember, I've been in IT now for quite a long time, but I do remember about 30 years ago, somebody once saying, if this mobile technology thing, which was just being created back then, if this really, you know, if everybody ends up having a mobile device and the internet can support it, does that mean that we could just basically work anywhere? Could we just work on a beach or in a hut in Sweden? And I remember we had this discussion 30 years ago and everyone just laughed. And no, that would never happen. We're actually there.
Will.
Yeah, I think we're there now, you know. I mean, majority of people have got really fast broadband or 5G. Most people a huge majority of people on the planet have already got a mobile phone, so they're already connected to the cloud anyway. And we're used to it. You know, everything, all of the, when you see the way it's developed over the last sort of 10 years, it's just been incredible. And the reason it's grown so fast is because people need it and people want it. You know, we want things to be always on. We want to potentially work wherever we can. There is a slight downside of that in that you are always on. I mean, I having a conversation with one of my friends who I set up my first company with a long, long time ago, we said, you know, before the internet, we would literally go into work at 9 o'clock and we finish at 5 o'clock and that would be it.
Now you can
be online all the time.
Yeah, you said that the technical requirements have to be okay to make hybrid working a success.
Yeah, good example of that is let's say you're a company and you've got 5,000 workers. Okay, I was having a conversation with a bank yesterday, and I said to him, what's your most important, what's your biggest challenge with enabling 5,000 people to be online and productive all the time? And he said, my biggest challenge is security, right? I have to ensure that all of those people are 100% secure, that we're not sharing data where, you know, there's no possibility of security breaches, because if that hits my company, that's it. that could be awful. So security is, he said, that's almost a given now. We almost expect that in our technology. And the second thing, interestingly, he said was user friendliness. So that's twofold. So first of all, it has to be a really easy device to use, which is almost a given because we're used to that now. But secondly, he said, it's got to be easy to manage, because I can't afford to have a huge support overhead with 5,000 people, because I've got a very small call center and a very small IT team. So therefore, ideally, I just need one console that enables me to manage all of those devices. So if somebody does have a problem, I need to fix that remotely. I don't want an hour and a half phone call into a call center, for example. So he said security is really important. User friendliness is really important. And then the manageability of these devices. So I think that is a real step change from where we were 4 or 5 years ago, where companies don't even have to think about the technology anymore. It should just work.
So Does it also require different skills? So we address the technology, but how about skills? How are they different?
Yeah, I think that's another really good point. You reminded me of a prospect I was talking to a couple of weeks ago. He did a work from home rollout pretty quickly. He had to because of COVID. And as a result of that, he was actually getting devices to a lot of his employees who really didn't know how to enroll a device, for example, or they didn't know how to fix something if it went wrong, or they didn't know how to connect a USB stick or a camera or a peripheral. They didn't know how to print, things like this. So, he said, actually, that was actually quite a painful process for me, because not only did we have to ensure that the technology was delivered in such a way that it just worked for the users, we also had to go through this education process.
Is being able to use the technology, is that the only, is there also like on a personal level a different skill necessary? Like, do you need people with a different mindset?
Yeah, good question. I think, look at what we're doing now, right? We're recording a webinar and we're using video and we're both on our laptops. I mean, you and I probably do this all day, so we take that for granted. It's just easy to do. But for a lot of people, it isn't, you know, and it's been the pandemic, actually, if you've been watching some of the documentaries through the pandemic where, you know, people haven't been able to meet their loved ones, for example, and they've had to learn Zoom and they've had to learn Hangouts and they've had to learn how to use video. It's been actually quite funny watching, especially the elder population learning these new tools. So you know, you and I probably take it for granted that we know how to collaborate and we know how to use, you know, messaging, and we know how to collaborate on documents and things like that. But an awful lot of people don't still, you know, a lot of people still need training on all of that stuff. So, again, that comes back to you need the technology to be as easy to use as possible. And the good news is that most people know how to use the web, okay, because most people's experience with technology is, you know, email and the internet. So, therefore, ideally, you want a device that is designed for that experience that you're already used to.
Yeah. Do you think all these innovative technologies and apps, is Google investing in developing those apps, for example, themselves, or is the startup scene still very important? Where is the future being made?
Yeah. I think it was it Bill Gates that said, somebody asked him what, richest man in the world at the time, and somebody asked him what's the biggest threat to Microsoft, and he turned around and said, it's that guy or that girl sat in a garage somewhere building that idea that we have not even thought about yet. That's what I'm scared about. So that, you know, that innovation, which was, I thought was quite an amazing thing for one of the richest guys in the world to say. But Google's philosophy, obviously we have a lot of engineers and we have a lot of really, really smart developers that build all of that out, whether it be the Android operating system, whether it be Chrome operating system, whether it be our cloud solutions. But more importantly is we offer the platform to allow developers to do that. So, for example, if you look at the Google Play Store, the reason why that's been so successful is we've opened that up so that developers can develop applications really, really easily in a mobile-centric environment and give that to end users really, really easy. So that's a good example. So I think any big technology provider now needs to allow access to its platforms through APIs or whatever technology that might be, in such a way that the developers, if they have an idea, they can bring it to market really, really quickly. And that's a really good point, you know, because if you have an idea now for an app, for example, or other parts of technology as well, never in the history of humankind have you been able to bring that to market as quickly as you can now. It's phenomenal. You know, you can literally have an idea, you know, 2 weeks ago, and within 2 weeks you could reach hundreds of millions of people, you know, through a Play Store or through social media or whatever that might be. You know, things like the vaccine, for example, the way the vaccines have been produced, the speed at which they came to market, that was all because of technology. You know, that was all because of this recumbent DNA technology and people having the computing power to put behind that analysis, which enabled them to bring those vaccines to market. That's a great example, a really modern example of how technology has actually physically helped every single one of us on the planet, or will help every single one of us in the planet.
Je luisterde naar Voorlopers, een podcast van Dustin. In de volgende aflevering spreek ik Sjors Mahler, commercieel directeur van PR.com. Een start-up die newsrooms ontwikkelt. Terwijl er veel gesproken wordt over een toekomst waarin iedereen kan werken waar en wanneer hij wil, heeft Sjors deze toekomst niet afgewacht. Niet lang geleden ging hij nog dagelijks naar zijn werkplek in Amsterdam. Maar tegenwoordig werkt hij vanuit Portugal.